Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
In grote bedrijven werken nog steeds te weinig vrouwen in de top. Na jaren van stimuleren met te weinig effect is op 1 januari 2022 het vrouwenquotum, tenminste dat is een beetje de volksmond hoe we het noemen, ingevoerd. Een wet die met dwang voor een betere verdeling moet zorgen. Maar dit is geen Nederlands vraagstuk. Ook binnen Europa is daarom eind 2022 een richtlijn ingevoerd. In deze aflevering van PeoplePower kijken we 30 jaar vooruit. Hoe ziet de positie van vrouwen in de top van bedrijfsleven er dan uit? Welke veranderingen hebben er plaatsgevonden over 30 jaar? En zijn we dan eindelijk af van dat old boys sigarenrokende netwerk? Ik heb 3 experts voor je uitgenodigd. Chantal Remery is assistant professor law. Ja, we doen alles in het Engels tegenwoordig. Law, Economics and Governance bij de Utrecht University School of Economics. Margriet Soeteman-Rijnen was tot voor kort, eergisteren zo'n beetje, topvrouw bij E.ON. Onder andere, want ze doet veel te veel om op te noemen, voorzitter van de Raad van Advies van SER Topvrouwen en vertegenwoordiger van Nederland bij de G20 Women Empowerment. En Babette Pauwels is eigenaar van bureau Pauwels. Dat is lekker overzichtelijk. Onderzoeker en adviseur. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Ja, en voordat we beginnen met dit mooie gesprek, eerst maar eens even, ja, hoe klinkt dat eigenlijk als je een beetje gaat neuzen in de media en je gaat dan zoeken op topvrouwen of vrouwen in de top? Ja, dan kom je dit ongeveer tegen.
We moeten meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. En dus houdt de Sociaal-Economische Raad 5000 bedrijven in de gaten als het gaat om de man-vrouw verhouding.
Oké, dan gaan we naar het CBS, want die komt met nieuwe cijfers rond de carrières van mannen en vrouwen.
Ja, van alle werkenden met een beroep op HBO of WO-niveau is 45% vrouw, bijna de helft dus. Goed nieuws, zou je zeggen, maar topfuncties, dat blijft nog wel heel lastig, want op dat gebied zijn mannen nog steeds wel dominant.
Het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland haalt de 20% nog niet. En daarmee lopen we heel erg achter in Europa en laten we alleen maar Tsjechië, Litouwen en Cyprus achter ons. Zoveel topvrouwen zijn er ook niet. Ongeveer 10% kunnen we in de bestuurskamers in Nederland vinden. En bereik je de top, dan verdien je ook nog eens een keertje minder. Want vrouwen verdienen gemiddeld 20% minder dan mannen.
Nou, kortom, zit nog steeds zeer relevant om daar een programma over te maken. Ik ga jullie eerst meenemen naar de toekomst. 30 jaar van nu, even snel rekenen, dan is het 2053. Ik ben ondertussen 81 dan. Ik hoop nog in goede gezondheid. We kijken met elkaar om ons heen. We maken gewoon nog eens een keer een radio-uitzending dan. Chantal, hoe hoop je dan dat het er dan uitziet op dit onderwerp?
Nou, dat is een hele mooie vraag. Ik hoop natuurlijk dat het dan een stuk gelijkwaardiger is. En dat de verdelingen, dat we dan niet meer hoeven te praten over dat er meer vrouwen benoemd moeten worden aan de top. Maar dat ze gewoon gelijk verdeeld zijn. Dat de functies gelijk verdeeld zijn.
Als je zou extrapoleren vanaf nu en je trekt het lijntje door. Zijn we het dan of zijn we het dan nog steeds niet over 30 jaar?
Ik denk dat we wel een heel eind zijn, maar ik denk niet dat we er al helemaal zijn. Nee. Dat is helaas toch een feit, denk ik.
Geeft een beetje aan hoe langzaam het dan gaat. Hè?
Het gaat heel erg langzaam. Het positieve is wel dat we de laatste jaren wel een versnelling zien. Maar zelfs met de huidige regeling of met de wetgeving en de strenge wetgeving, denk ik nog niet dat we er zullen zijn in 2053.
Ja. Wij hopen en wij streven er natuurlijk met z'n allen naar om ervoor te zorgen dat het in ieder geval dan gelijkelijk verdeeld is. Je zou eigenlijk terug moeten kijken en zeggen, nou, jarenlang hebben de mannen zeer de overhand gehad. Dus we moeten dat daar ook nog gaan compenseren. Dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Maar dat is misschien een beetje te veel gevraagd. Stel je voor dat het wel voor elkaar komt. Wat is er dan anders? Los van het feit dat er rechtvaardigheid is, wat we natuurlijk allemaal fijn vinden. Maar Margriet, wat denk je wat het effect zou zijn als we weer gelijke verdeling krijgen in de top tussen man en vrouw?
Ik denk allereerst dat we gaan zien dat als ik over 30 jaar naar vooruit kijk, want die vraag had je net gesteld, want nog even reageren erop, dan hoop ik dat het inderdaad, jouw programma heet People Power. Dus dan hoop ik inderdaad dat het People Power is, dat we niet meer kijken naar man, vrouw. Maar dan hoop ik wel dat ook ons taalgebruik en onze rolmodellen zijn aangepast. En dat we niet meer hebben over history. Hè? Dus history is, het Engelse woord history, geschiedenis, is his story.
Och.
Ja, och.
Nog nooit over nagedacht.
Ja, dus het hoeft voor mij ook niet her story te worden, maar their story lijkt me al heel, heel goed. Dat allereerst. Maar je ziet maar weer hoe taal eigenlijk onbewust soms een rol speelt in bepaalde zaken. En ook hoe we vandaag hier bij jullie op bezoek zijn. Hoeveel mannelijke rolmodellen hier aan de muur hangen.
Wij hebben een muur met foto's van alle veel bekende mensen die hier zijn geweest. En zo zie je maar weer hoe je biased je bent. Ik kijk er ook wel eens naar. En dan meestal gaat het erover, ken je überhaupt nog wie die mensen ook weer zijn? En nu kijk ik door de bril, omdat jij mij erop geweest bent, Marguerite. Van hoeveel vrouwen hangen er eigenlijk? Even snel gezegd, nog geen derde, denk ik.
Nee, misschien nog niet eens een dus kwart. Maar dan komt het ook over topvrouw. Want dat, allereerst wat mij betreft is iedere vrouw een topvrouw. Dat vind ik altijd heel belangrijk. En dan is de vraag, wat gaat ze met haar topkwaliteiten doen? En er zijn inderdaad nog steeds te weinig topvrouwen in de hogere regionen van het bestuur. Op diverse niveaus. Of het nou bestuur van bedrijven is of bestuur van de overheid, et cetera. En het subbestuur, hè, dus ook het subtopniveau. Wat ik zie is dat daar steeds meer, er zijn steeds meer initiatieven die dat inderdaad proberen te veranderen. Maar uiteindelijk gaat het er niet om wat we bespreken, maar gaan we het gewoon doen.
Yeah.
Die wet is een manier om het te moeten gaan doen. Want je moet je, het gaat heel simpel. Niet alleen het betreft het quotum, om dat nog even een keertje specifiek te benoemen. Die topvrouwenwet die omhelst drie zaken. Een quotum voor beursgenoteerde bedrijven voor de raden van commissarissen, minimaal 30%. Twee, het opgeven van je streven en ambitiecijfers voor betreft de top en subtop voor de 5000 grootste bedrijven in Nederland. En die grootste bedrijven in Nederland die worden eigenlijk benoemd en gedefinieerd als minimaal 20 miljoen omzet. Ik kijk even naar Babette. 40 miljoen assets, of misschien wel omgekeerd, ik moet altijd goed nadenken. Maar minimaal 250 werknemers. En ten derde omhelst die wet dus ook culturele diversiteit. Dat werd destijds toen het wetsvoorstel werd aangenomen door de SP specifiek benoemd. Al met al gaan die 5000 bedrijven nu rapporteren. Het komende jaar is dat voor het eerst gaat dat gebeuren. Voor 1 oktober in het diversiteitsportaal. En dan gaan we zien, the proof of the pudding is in the eating, zeggen de Engelsen, wat er precies gebeurd is. Ja.
We gaan straks naar het nu. Hè? Ik wil even in de toekomst blijven, want dan kunnen we een beetje dromen. Maar vooral ook zien, wat hopen jullie, wat denken jullie dat er dan veranderd is? Want los van dit onderwerp is er nogal wat aan de hand in de wereld met de klimaatverandering. Zijn er alweer oorlogen en allerlei ellende. Heel veel dingen die we op moeten lossen. Kunnen we daar een beetje hoopvol over zijn, Babette?
Het eerste wat ik hoop dat verandert is ons beeld van leiderschap. Wat is een goede leider? Hoe ziet die eruit? En dat dat niet meer één standaard beeld is van wat we nu hebben. Een man van een bepaalde leeftijd met een bepaalde kledingstijl.
Ja.
En een witte man.
Ja, en je zegt nu allemaal daarheen.
Ik denk als er dan evenveel mannen als vrouwen in de top hebben, dan hoop ik ook dat die mannen en vrouwen ook op meerdere aspecten divers zijn. Dus ook culturele diversiteit, ook in leeftijd divers. En allerlei andere achtergrondkenmerken divers.
Ja.
Divers zijn, dat er meer ruimte voor is. En dat we als een leider denken als er een foto van een leider in de krant. Of op,
en waarom is dat zo belangrijk, vind jij?
Omdat het ook een afspiegeling vormt van onze samenleving. Dat je dus gelijke kansen, dat zou een kenmerk zijn van dat we echt gelijke kansen krijgen in de samenleving. Dat iedereen kan worden wat hij wil worden. En dat je dat niet afhangt van je afkomst of van hoe je eruit ziet.
Ja, dus dat iedereen als je kijkt naar, droomt over, wat zou ik later kunnen worden? En dan is het natuurlijk zo leuk om zo om te kijken naar de beste sporters, maar ook naar de beste zakenmensen, naar de beste bestuurders, dat ze mensen zien op wie ze lijken.
Op wie ze lijken. En dat je er ook nog niet alleen de mensen ziet op wie je lijkt, maar dat je nog veel meer mensen ziet, ook mensen op wie je niet lijkt. En dat je daar toch, dat ook onderdeel is van je samenleving en van je mensbeeld.
Ja.
Dat die alle perspectieven die die mensen meenemen vanuit hun ervaringen, vanuit hun achtergrond, hoorbaar en zichtbaar zijn.
Ja, Chantal, we hebben gelijke verdeling. Hoera, het is gelukt. 2053. Wat doet dat met de prestatie van onze organisaties, met de integriteit, met de richting die we opgaan, met de kwaliteit van het bestuur? Gaan dat dingen veranderen of hebben we gewoon voor rechtvaardigheid gezorgd en is dat voldoende?
We hebben voor rechtvaardigheid gezorgd en er zullen zeker dingen veranderen. Want al die mensen met hun andere achtergronden en kenmerken, die nemen natuurlijk andere ervaringen met zich mee. Wat dat uiteindelijk precies voor de bedrijfsprestaties gaat doen, dat weet ik ook niet. Dat vind ik wel erg speculatief. Maar ja, ik denk wel dat, en dat blijkt ook uit onderzoek, dat in ieder geval bijvoorbeeld als je kijkt naar verschillen tussen mannen en vrouwen, dat vrouwen een breder spectrum aan vaardigheden deskundige, inhoudelijke deskundigheden met zich meebrengen. En dat dat sowieso ook al de beeldvorming, de perspectieven binnen besturen verbreedt. Dus dat kan eigenlijk alleen maar goed zijn natuurlijk.
Ja.
Maar goed, bedrijfsprestaties hangen natuurlijk van heel veel dingen af. En de wereld, wat je al zei, is natuurlijk heel complex. Dus dat durf ik op voorhand niet te zeggen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat het verbreed wordt.
Je hoort dat natuurlijk wel vaak langskomen ook. Hè? Als het gaat over diversiteit of inclusie. En inclusie moet ik zeggen in zijn algemeenheid. Maar zeker ook op gender. Los van de rechtvaardigheid wat al voldoende zou moeten zijn. Dat je ook hoort van ja, het zorgt ook voor heel veel interessante neveneffecten. Zoals betere besluiten. Dat er vanuit meer perspectieven gekeken worden naar onderwerpen. Herken je dat, Margriet?
Nou ja, ik denk dat het wat mij betreft is belangrijk om de definitie van wat is goed leiderschap, om dat goed te definiëren. Dat kunnen zowel masculine als feminine aspecten betreffen. En dat kan ook verschillen per situatie. Op het moment dat er een crisis aan de hand is, heb je wel degelijk masculine aspecten van leiderschap nodig, zoals command en control. Maar ook empathie, dat is of compassie, zoals het ook wel steeds vaker benaamd wordt, is wat gerichter. Dus dat is gewoon heel belangrijk, dat dat eerst zit. Ten tweede is het wel zo dat wat mij betreft terug vooruitkijken 30 jaar naar voren, want dat wil je graag. Dat diversiteit, dus het aankruisen van nou, we hebben genoeg vrouwen of mannen of minderheden of noem maar op, dat wil nog niet zeggen diversiteit van mening en opinie of betekenis daarvan. Wat bedoel ik daarmee? Ik kan hier een hele diverse ruimte hebben met diverse mensen, met man, vrouw, alles gelijk. Maar als je mensen niet de vrijheid geeft om zichzelf te zijn en dus uit te komen voor een verschil van mening of een andere mening, dan is die diversiteit alleen maar iets wat je, ja, die heeft geen diepgang wat mij betreft. Dus dan komen we eigenlijk op inclusie en ook vooral belonging uit. Dus wat mij betreft is diversiteit de eerste stap. Is dan vervolgens inclusie belangrijk om ervoor te zorgen dat de cultuur in je organisatie verandert. Dus ik omschrijf het altijd als strategie, structuur en cultuur. Strategie, heb je de juiste strategie? Ben je bereid om inderdaad de weg op te gaan van diversiteit en inclusie? Ga je dat op de juiste wijze inrichten? Ga je dus je structuur op de juiste wijze inrichten? Maar dan komt het woord cultuur. En dat is wat mij betreft all over bepalend. Want daarmee komt inderdaad de proof of the pudding is in the eating.
Ja. Ja, en dat is dan denk ik de nog grotere uitdaging. Want je kan natuurlijk heel hard je best doen om te zorgen dat je diverser wordt. Maar als mensen zich inderdaad niet ergens thuis voelen en niet kunnen zeggen en zijn wie ze zijn, dan zijn ze of zo weg of ze gaan zich gedragen als ieder ander. En dan heb je dus helemaal niks aan.
Nee, dus het is belangrijk dat je in die boardroom of waar dan ook, of in je commissies of je subtop, dat je dus niet allemaal mini-me's hebt zitten. En als je eens gaat kijken hoeveel mensen hebben niet om zich heen heel veel minimies vandaan, hè, die op hun lijken. De cloning bias. Hè, cloning bias schrijf je met C-L-O-N-I-N-G. Maar je kunt het ook zeggen cloning bias met een clown. Want, ja, dus dat is een humoristische manier om het te bekijken. Ja. Want wie houdt nu wie voor de gek?
Ja.
Dus het is belangrijk om dat soort situaties om de spiegel in de spiegel te gaan kijken. Van wat heb je nu gedaan als leider en wat is je legacy? Hè? Dus dit is wat mijn oproep is aan alle leiders die momenteel hopelijk luisteren. Denk erom, wat is je legacy? Je legacy leiderschap is niet alleen maar ervoor zorgen dat mensen je volgen als je er nog zit. Maar juist ervoor zorgen dat mensen je blijven volgen als je er niet meer bent.
Ja, ja, dat je er in spirit nog bent.
Ja.
Ja. Hoe gaat het bij jou zijn?
Nou, bij mij, nu met mijn vertrek bij Engel.
Ja, toch? Ja, je hebt er hartstikke lang gewerkt.
Ja.
Heel veel voor elkaar gekregen.
Moet zeggen, het is echt fantastisch als je terug kunt kijken op 33 jaar bij één bedrijf. Heel veel mensen zijn daardoor nog steeds blij verrast. Maar ik denk het belangrijkste is dat je kunt blijven leren en wilt blijven leren. En voor mij was het moment nu na 33 jaar. Eigenlijk voel ik me alsof ik 18 ben en ik ben het huis gaan verlaten. Weet je, ik ga op kamers. Nieuwe dingen weer proberen. Dus, ja. En dat is ook belangrijk. Hè? Dat je als persoon dus blijf altijd kijken naar wat er nog meer is. Maar ben ook blij met wat je hebt. Maar probeer ook als je vooruitgang mist, ga het dan toch die strijd aan. Probeer die guts te hebben. Voor veel vrouwen is dit trouwens wel een issue. Want daarom benoem ik het even. Het is ook, durf ook je vleugels uit te slaan.
En wat is dan een issue voor vrouwen?
Nou, ik denk dat veel vrouwen aan zelfvertrouwen ontbreekt. We hebben het vaak over de confidence gap. De competence hebben vrouwen. Dus daar maak me nul zorgen over. Dat zei je ook hier voor in je introductie. Maar op confidence zie je dat ze vaak, dat ze toch enige twijfels hebben. En dan zeg ik altijd, als je niet in jezelf gelooft, waarom zou een ander wel in jou geloven? Ja. Dat is de basis waar het ook bij begint. En vervolgens denk ik dat de tweede is dat je ook zorgt dat je dan werkt in de organisatie waar je ook inderdaad gevoel hebt dat jouw talent op de juiste wijze wordt wordt gewaardeerd.
Ja.
En dat is natuurlijk de uitdaging voor de bedrijven, dat ze inderdaad zich gaan verhouden op die manier. Want de Randstad Monitor heeft vorig jaar laten zien dat 41% op de hele linie in alle landen van de wereld heeft gezegd van de ondervraagden op alle diverse niveaus en alle segmenten en alle generaties. Dat ze niet meer willen werken bij een bedrijf waar hun persoonlijke normen en waarden niet overeenkomen met die van het bedrijf.
Kortom, 41% van ook van jouw bedrijf, als je van jouw organisatie, als je aan het luisteren bent, die heeft dit ook gevonden. En misschien dat jullie iets beter of iets minder goed scoren, maar het zal ongeveer in de buurt zitten. Ja, dus dat is nogal wat.
Ja.
Waar ik het zo met jullie over wil hebben is wat we eigenlijk al zien van die toekomst waar we naartoe willen. Dus wat is er al aan het gebeuren, wat ons hoopvol stemt, maar waar je misschien ook rekening mee moet houden als dit je vakgebied is. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Chantal Remery van de Universiteit Utrecht, Marguerite Soeteman-Rijnen van onder andere CERT op Vrouwen en Babette Pauwels van Bureau Pauwels. Het wordt steeds lastiger om mensen aan te kondigen, omdat iedereen zoveel verschillende dingen aan het doen is. Daar moeten we ook iets op bedenken. Maar dat gaat wel komen. Oké, we hebben een beetje 30 jaar vooruit gekeken. Als we dan gaan we terug naar de dag van vandaag. Wat zien we dan nu allemaal van die ontluikende toekomst? Want volgens mij, er gebeurt al heel veel. We hebben het al even een beetje over de regelgeving gehad. Maar ik vind het ook wel leuk om te kijken van wat gebeurt er nou binnen organisaties? Hoe zijn die hier dan nu mee bezig, Babette?
Als we even teruggaan naar die nieuwe wet die vorig jaar is ingegaan. Dus de wet in groeiquotum en streefcijfers waar de 5000 grote bedrijven mee aan de slag moeten. Nou, ik ben bij de SER werkzaam, doen wij veel dingen. En de SER, dat is wel uniek moet ik zeggen in Europa, heeft de SER een belangrijke rol gekregen in de nieuwe wetgeving. En de SER gaat bedrijven daarbij ondersteunen bij het niet alleen het voldoen aan de wet, maar ook met het bereiken van meer diversiteit in de top en in de subtop. En dat komt eigenlijk voort uit het CER-advies, diversiteit in de top, waar we toch een versnelling wilden maken met diversiteit. En ook, het is al gezegd, niet alleen de top, maar ook de subtop. En niet alleen genderdiversiteit, maar ook culturele diversiteit. Daar streven we naar. En we hebben bij de CER, en de CER heeft een grote diversiteitsportaal gebouwd, waar dus de 5000 bedrijven nou jaarlijks hun rapportages gaan inleveren over hoe het staat met de diversiteit in de top. En de streefcijfers gaan aanleveren die ze hebben opgesteld. Maar belangrijker ook nog hun plannen van aanpak gaan vertellen en gaan delen met andere organisaties. En wij zijn er nou net eigenlijk mee bezig. 31 januari is dat, 30 januari moet ik zeggen, is dat portaal groots gelanceerd door de CER-voorzitter Kim Putters en Herna Verhagen bij PostNL. En de eerste bedrijven zijn daar nou mee bezig. En we spreken ook veel met bedrijven. De CER ondersteunt de bedrijven. We hebben ook een helpdesk opgericht. En die wordt niet bemand door een chatbot, maar door echte mensen.
Door mensen.
Die ook verstand hebben van zaken. Dus daar kun je ook terecht als bedrijf. Dus als je nou luistert en je denkt van hoe moet ik dat nou aanpakken? Want er zijn veel bedrijven die ook denken, zijn bedrijven die zijn er al lang mee bezig. En die zijn ook heel end op weg. Maar er zijn ook bedrijven die eigenlijk pas net beginnen. En vooral denk ik wil wel. Ik heb wel ambitieuze streefcijfers. Ik heb passende streefcijfers gemaakt. Maar hoe ga ik dat nou bereiken? Nou, die bellen ook naar ons. En die krijgen daar ook ondersteuning. Die Vanuit de CER, van hoe begin je daar nou mee met, een, met beleid ervoor? En we zien dat bedrijven echt zeer uiteenlopend. Sommigen zijn ver, sommigen zijn net begonnen, maar druk bezig met het maken ook van die plannen van aanpak en die ook te vertellen. En we zijn dus we zien wel dat bedrijven flink aan de slag zijn gegaan daarmee. Ja. En wat we bij de CER ook doen, en dat is wel heel leuk. We zien, we organiseren dialoogsessies, verschillende dialoogsessies, vaak voor de sectoren. We hebben ICT gehad en de bouw gehad. De financiële sector gaat komend voorjaar beginnen. En daar sluiten ook brancheorganisaties bij aan. En ook de brancheorganisaties zijn ook benieuwd wat kunnen bedrijven van elkaar leren. We gaan vooral met elkaar in gesprek aan het gaan van hoe pak jij het nou aan? Wat zijn de goede voorbeelden delen, goede aanpakken delen. Dus we zien eigenlijk een beweging op gang gekomen sinds een jaar, sinds die wet in werking is getreden. Met bedrijven die echt aan de slag zijn gegaan, echt met de voeten in de modder zijn gaan staan van hoe gaan we dat nou doen? En daarbij leren van bedrijven die het al goed doen.
Ja, Chantal, is daar nou, valt er nou te leren van de organisaties die het al beter, want het zijn allemaal gemiddelden waar we het natuurlijk over hebben met al die veel te lage percentages, maar er zijn natuurlijk voorbeelden van bedrijven die en organisaties die wel het voor elkaar hebben gekregen om meer vrouwen in de top te krijgen. Ja. Kan je daar dingen uit destilleren van je zegt van nou, doe dit dan wel en doe dat dan niet?
Het is sowieso gewoon belangrijk om een duidelijk plan te hebben en om maatregelen te nemen. Het gaat natuurlijk niet vanzelf.
Is al interessant.
Ja.
Want ik hoor in mijn achterhoofd hoor ik zeg maar een beetje de traditionele stemmetjes. Ze zijn er niet. We nodigen iedereen uit om te solliciteren. Maar vrouwen solliciteren niet. Allemaal van dat soort oude verhalen hoor ik in mijn hoofd. En volgens mij zijn die er nog steeds. Toch? Dat mensen denken, ja, we staan voor iedereen open. Kom maar.
Maar je ziet dus ook dat de bedrijven. Er is een grote groep, niet zo'n hele grote groep, maar er zijn wel een groep bedrijven die al een ruime tijd bezig zijn. En daarbij zie je nu, daar zie je de effecten. Daarvan zie je dat daar dat aandeel vrouwen in die top ook echt toeneemt. Dat zijn echte bedrijven die doelgericht aan de slag zijn gegaan. Die al plannen hebben, die al veel eerder plannen hebben gemaakt. Die maatregelen nemen. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Hè. Dat kan meer dat ook commitment van top. Maar ook echt letterlijk gewoon faciliteren. Mentoraatsystemen, dat soort zaken. Hè. En dat is wat we wel geleerd hebben. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Ook nu van dat nieuwe initiatief van de CER. Want wat je nu ziet is dat er een groep is die voorloopt, zeg maar. Maar er is eigenlijk een hele grote groep, ondanks allerlei regelingen die er in het verleden ook al geweest zijn, die eigenlijk nog helemaal niks aan het doen is. Ja, en dan gebeurt er ook gewoon echt niks. En dan hou je dus dingen in stand als, we kunnen ze niet vinden, ze zijn er niet. En terwijl dat niet zo is.
Terwijl de andere kant zit ik aan te denken, hè? De meest rigoureuze maatregel misschien die je kunt treffen is natuurlijk wat de Universiteit van Eindhoven was het volgens mij. Hè? Ja. Die hadden gewoon gezegd, nou we nemen gewoon, totdat we gelijke vertegenwoordiging hebben, nemen we alleen maar vrouwen aan. En dat mag dan niet.
Ja.
Is ook weer een beetje maf, toch?
Ja,
ik vond het wel heel stoer.
Zeker, dat is zeker stoer. Maar goed, we hebben natuurlijk ook juridische regels. Het bleek dus inderdaad niet te mogen. Ik ben geen jurist, dus ik weet ook niet precies de ins en outs daarvan.
Het is discriminatie natuurlijk. Alleen het is duidelijke discriminatie, terwijl er normaal onduidelijke discriminatie is.
Dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. En dat heeft in ieder geval een hoop discussie op gang gebracht. Dus ik denk dat dat wel heel goed is. Dat soort dingen hebben natuurlijk wel een voorbeeld. Spreekt zich rond.
Ja, misschien wat concrete voorbeelden van wat gebeurt in het bedrijfsleven. Ja, dus vandaar dat ik het toch even wat concreter maak. Want concreet voorbeeld van de NASA. Dan ga ik een voorbeeld. Dus leuk voorbeeld. Ja. En in 2013 kregen ze ook al in Amerika, dachten ze, we moeten hier een strategie gaan ontwikkelen. En zij zijn dus, over de hele brede linie in het bedrijf, hebben ze bepaald willen meer vrouwen. Ook vrouwelijke astronauten. Dus niet alleen maar meer vrouwelijke onderzoekers of scientists en noem het maar op. Maar ook vooral astronauten. En hebben toen door het hele bedrijf gekeken hoe zit het nou precies in elkaar. Zijn ook gaan praten met vrouwen. Dat is dus mijn hele simpele tip voor vandaag. Ga eens praten met de vrouwen of de minderheden in je organisatie. En vraag wat ze nodig hebben om de top of verder te komen dan ze nu zijn.
Je moet gelijk aan die film denken die erover gemaakt is. Ja. Over de wiskundige, om al hele...
Catherine Jackson.
Geweldige film, ja.
Ja, maar NASA is dus begonnen. En die keken dus niet alleen naar, dus naar kinderopvang. Want dat is allemaal tuurlijk. Hè, kinderopvang, aantal dingen die we kennen. Equal pay gaan we ook benoemen. Is net een wet in Europa aangenomen afgelopen week. Dus belangrijk, kijk daar ook naar. Maar gingen dus met die vrouwen in gesprek vervolgens. Hebben ze ook hun taalgebruik aangepast. Want ze kregen dus terug... Hallo, net zoals ik je net benoemde, de muur, jullie fantastische eregalerij.
Ja.
Waar dus te weinig vrouwen op staan van statuur, noem ik ook nog eventjes.
Ja, mental note 2. Ja.
Dus daarnaast dat kregen ze allemaal terug. Het zijn hele simpele dingen vaak. Het hoeft niet groot te zijn. Maar ze kregen ook terug, luister, we krijgen toch minder vaak de stem van de vrouw te horen. Nou. Concreet heeft de NASA taalgebruik aangepast in protocollen, in documenten, in profielen. En gaan ze maar door. Dus in plaats van een rockstar zochten ze gewoon een collaboratief compassionate personality. Die ook pas... Vervolgens, en dit vind ik leuk, in 2019 werd de nieuwe NASA-klas van astronauten gepresenteerd. Dus 6 jaar later. En van de 13 astronauten waren er maar liefst 6 vrouwen. Dus bijna de helft. En die klas heet de Turtles. Dus als jullie onthouden, de Turtles.
De Turtles.
En gewoon taalgebruik en rolmodellen en het gewoon doen. En dus even goed gaan vragen aan de personen die betreft. Ook mensen met een beperking. Een ander mooi voorbeeld. Ik ken iemand...
Maar het is mooi. Dus je zegt het gebruik van het woord. Ik zat heel erg aan woorden waar dan man in zit. Die man gericht zijn. Maar rockstar is dus al een te... masculien woord. En daardoor zullen vrouwen wellicht afgeschrokken worden van nou, wow, dat is niet voor mij.
Ja. Okay. Maar bijvoorbeeld ook iemand met een beperking. Want laten we het ook breder trekken. Iemand die ik goed ken, die ging werken bij een fantastisch advocatenkantoor. En die heeft dus zit in de rolstoel. En op een gegeven moment zei die luisterers, alles is hier geregeld. Ik kom hier het bedrijf letterlijk inrollen. Maar één ding is niet goed geregeld. De wc-deur sluit niet op de juiste wijze van mij om de deur te openen. Dat zijn kleine dingen, maar maken dus het verschil. Dus het gaat er niet altijd om dat je denkt, het hoeft heel groot te zijn. Het kan zeker groot zijn, maar het kan ook in de kleine dingen zitten. Een ander alternatief om nog steeds je perspectief en je horizon te verbreden op dit soort onderwerpen is, ga eens aan de jongelui vragen in je organisatie. Heb je een young professional board? Aan de jonge mensen en de young potentials vragen in je organisatie van, hey, wat vinden jullie nu wat ik speel? Want het kan een hele mooie invalshoek zijn, zodat zij op hun manier hun perspectief delen. Dat vrouwelijk talent, wat vaak uit de organisaties verdwijnt als ze toch kinderen krijgen, dat blijven we zien, dat ze toch op een bepaalde manier toch zo betrokken zijn dat ze dus niet weggaan en toch bij je organisatie blijven.
Ja. Ja, dat is natuurlijk sowieso een interessante, hè? Dat er allerlei levensfases, en dat, gelukkig hoor ik daar wel steeds meer over, dat er allerlei levensfases zijn waarbij je terugschakelt of opschakelt als mens.
Ja.
En natuurlijk is dat de zwangerschap voor een vrouw, omdat dat nou eenmaal biologisch gezien voorlopig nog even niet anders kan. Maar dat geldt natuurlijk voor de man precies hetzelfde. Dat geldt ook voor het overlijden van je ouders. Dat zijn natuurlijk allemaal momenten dat je toch even anders in het leven staat. Maar gelukkig is daar wel steeds meer aandacht voor, heb ik het gevoel.
Nou ja, we hebben een krapte in de arbeidsmarkt, dus het is gewoon van groot belang dat je, en ik vind het heel mooi dat je de generaties benoemt inderdaad, want onze oude generatie, ik ben 56, ik ben trots de 56, maar heeft inderdaad nu te maken met fragiele ouders. En het interessante is als je vandaag hoort dat de generatie die nu geboren wordt, dat die 141 jaar kan worden. Dan heb ik al meteen een heel aantal andere waarbij sommige mensen echt schrikken.
Sorry, 141 jaar?
Dat betekent straks dat je achterkleinkinderen voor de opa, overgrootoma's en opa's moeten gaan zorgen, bij wijze van spreken. Dus nou, het allerbelangrijkste is denk ik dat je realiseert dat de wereld is aan verandering onderhevig. En dat je zo goed mogelijk met die veranderingen die er zijn, dat je daarop in blijft spelen. En dat je het talent wat er rondloopt, dat je dat blijft omarmen.
Ja. Kunnen we een rondje dingen die je vooral niet moet doen? Dingen die gewoon waarvan we ondertussen weten dat ze gewoon niet werken? Dat scheelt namelijk een hoop tijd voor iedereen.
Nou, vooral niet één maatregel tot koning der maatregelen verheffen.
Okay.
En het daarmee willen doen.
De silver bullet, die is er niet.
Nee, die is er absoluut niet. En we zien het sowieso. Organisaties kunnen het niet alleen. Dus er zullen ook in Nederland een aantal dingen moeten veranderen. En op een we kijken al naar bijvoorbeeld de opleidingen die jongens en meisjes kiezen. Die zijn heel gesegregeerd. De beroepen die ze kiezen zijn gesegregeerd. Daar moet iets aan gedaan worden. Aan de andere kant, toch kom ik nog weer terug, Margriet, op die kinderopvang, het werken leren zorgen en over de levensloop moet op een andere manier geregeld worden. Het is in Nederland ook nog steeds zo, uit het proefschrift van Ans Merens van het SCP kwam laatst ook dat deeltijdwerk een belangrijke factor is die tegenhoudt dat vrouwen naar een hoger management doorstromen. Maar het gaat er niet om dat je nooit in deeltijd mag werken, maar het gaat erom dat je, wat er in Nederland aan de hand is, dat als vrouwen eenmaal in deeltijd werken, dat ze er niet meer uitkomen. Dat het hun leven lang is. Nou, als je daar vanuit een levensloopperspectief naar kijkt, dan kan je dat op bepaalde momenten misschien wel doen. Maar op andere momenten ga je weer voltijds werken. En dat zou je niet moeten belemmeren om naar een hogere managementfunctie door te stromen.
Ja, dus niet één ding, zeg jij. Als je één ding hebt, dan zit je sowieso verkeerd. Nee.
En ook in organisaties op allerlei vlakken. Dus op het gebied vanuit de top, hè, visie en leiderschap, daar kan je iets doen. Je kan ook iets doen in je strategie en je management. Dus van hoe regel je het in je organisatie? Waar beleg je de verantwoordelijkheden om voor meer diversiteit in je organisatie te krijgen? Je kunt de HR-maatregelen nemen op allerlei verschillende vlakken, net afhankelijk van wat in jouw organisatie van belang is. Maar ook niet, laten we niet vergeten, ook dingen te doen aan een inclusieve cultuur. Ook sociale veiligheid is de laatste tijd heel erg in het nieuws. Grote connectie met of vrouwen zich fijn voelen in de organisatie of niet.
Ja. Chantal, wat moeten we niet doen? Waar kun je net zo goed mee stoppen? We moeten ook een beetje tijd besparen voor iedereen.
Nou, misschien moeten we stoppen om het ook alleen maar op de vrouwen te richten. Dan moeten de mannen er ook veel meer bij betrokken worden. Hè? Want ik bedoel, hè, dat, ik denk dat het helemaal klopt wat Babette ook zegt, ook over die maatregelen. Maar het grote probleem is nu dat heel erg gericht is op een bepaald pad voor vrouwen. Terwijl het pad van mannen als het ware blijft zoals het is. Aha. Dus ik denk dat dat ook heel erg zou helpen. En ook als je het hebt over een inclusieve cultuur in bedrijven. Dan denk ik ook dat daarbij hoort dat ook mannen. Ik bedoel, hè, zeker met twee verdieners vandaag de dag. Je hebt samen dat gezin. Dus hoezo is het de vrouw die alleen maar met verlof zou gaan. Die man wil ook met verlof. En we vinden het ook belangrijk als die betrokken is bij de opvoeding van kinderen.
Ja.
Dus dat zijn, hè, dat is meer aan het begin misschien van de carrière. Maar dat zijn allemaal de dingen waar nu de hele Nederlandse samenleving op geënt is. Hè, deeltijdpatronen van de vrouwen. En kinderopvang, deeltijd.
Stoppen dus met fixing the women.
Fix the system.
Fix the system.
Ja, dat is een mooie. Ja, overigens kan ik het alle mannen aanraden. Als je in verwachting bent. Zorg in ieder geval dat je de eerste maand gewoon lekker thuis bent. Want het is echt fantastisch gewoon. Het is echt zo'n leuke start van je in dit geval vaderschap of ouderschap als je het samen doet.
Maar er zijn ook heel veel bedrijven die dat alleen faciliteren voor de vrouwen. Hè? Bij mannen dat misschien wel zouden willen vragen, maar dat gewoon niet durven omdat het not done is in de cultuur.
Ja.
Van het bedrijf.
Ja, dus jij zegt daarin, daar hebben mannen dus ook een rol in om te zeggen, wij vinden dit belangrijk. In plaats van accepteren dat het er niet is.
Ja, maar ook de werkgever die aangeeft
mogelijk is.
Dat het mogelijk is.
Zeker, ja. Marguerite, waarmee stoppen, wat niet doen?
Nou, het is absoluut niet een HR-issue.
Oh,
dus hier word ik helemaal beroerd van als ik het zie. Ja, ik zag vorige week in Londen zag ik een bijeenkomst van Lloyds. En die hadden allemaal vrouwelijke HR-managers. En die gingen dan vertellen hoe het beter kan. Mijn heren, als u denkt dat het een HR-issue is in de boardroom, dan zie ik u straks wel ergens voorbij komen. Want dan zal u zeker een claim tegen u ingesteld gaan krijgen als boardmember. Want u bent gewoon aansprakelijk. U moet het nu zelf goed regelen. Dit is een boardroom-issue.
Je bent aansprakelijk? Hoe bedoel je dat?
Ja, dus er zijn steeds meer claims ten opzichte van bestuurderscommissarissen in het bedrijfsleven. Als ze bepaalde zaken, niet alleen klimaatverandering, maar ook dit soort zaken, dat ze worden aansprakelijk gesteld voor als het beleid van het bedrijf dat niet goed tegenwoordig.
Aha, dus als je niet kan aantonen dat je goed genoeg je best hebt gedaan met z'n allen, dan zou je aan de beurt kunnen zijn.
Ja, en ik denk dat iedereen nu weet dat state of the art, dat we weten dat dit een belangrijk issue is, dat het steeds meer, het staat prominent op diverse manieren wordt het, je ziet het overal in de pers voorkomen. Dus het is ook niet dat je kunt zeggen, ik wist het niet. Nee, we weten het wel zegelijk. Redelijkerwijs kunnen we aannemen dat het natuurlijk mag en moet weten. En dus het is een onderdeel van de zakelijke bedrijfsvoering die op de boardroom agenda hoort. Dus als mensen zeggen het is een HR-issue, dan zeggen wij, excuse me, dat is niet voldoende. En dat is dus een gevaar. En dat is een serieus gevaar. We maken nu een grapje van. Maar het is echt, ik merk dus dat sommige bedrijven nog steeds denken, nou, dat doet HR. Nee, het is echt iets wat op de directieagenda hoort te staan. En daar hoor je als bestuurder en commissaris je ook eigenlijk zelf van te verwitteren dat het goed gaat.
Mooi. Het laatste blokje gaan we straks het nog praktischer maken. Nog een stapje praktischer om te kijken van nou, stel je voor dat je nu geschrokken bent. Wat zou je dan kunnen doen? En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Chantal Remmery, Margriet Soeterman, Reine en Babette Pauwels in de studio. We praten over vrouwen aan de top. Maar, zeg ik er even bij, voordat we dat even gaan oplossen in de laatste paar minuten. We zijn er niet alleen maar als we het over de top praten, volgens mij, toch? Ik zal je een voorbeeld geven. Mijn geliefde dochter, die studeert verpleegkunde in Leiden. En de mannen zijn met een zaklampje te zoeken, kan ik je zeggen. Dus in die zin hebben we volgens mij ook nog heel veel te doen aan... Ja, ervoor zorgen dat we niet alleen in de top, maar dat we überhaupt verdeling hebben. In de bouw, in de techniek, in de ICT, rechterlijke macht. Nou, hè, daar zitten dan weer heel veel vrouwen. Dus ja, wat dat betreft gaat ook niet goed, toch?
Nee, ja, heel praktisch even KPN. Destijds heb ik Joost Farwerk geïnterviewd als voorbeeld eventjes. En hij vertelde me toen dat hij 1000 monteurs had, waarvan maar liefst 980 man en maar 20 vrouw. En hij zegt, Margriet, ik wil heel graag werken aan meer vrouwen. Maar dat betekent dus dat je op ook mbo-niveau, op alle soorten niveaus, moeten we eigenlijk gaan zorgen dat er geen gender meer verbonden is aan een bepaald vak of een bepaalde professie. Maar dat het gaat om, ja, wat wil je graag doen? Wil je graag mensen helpen, mensen verzorgen? En juist in de zorg en de verpleegkunde, mijn moeder heeft net het ziekenhuis gelegen, zie ik hoeveel hoeveel kracht ervoor nodig is om mensen op te kunnen tillen die zichzelf niet kunnen bewegen. Dus het kan niet alleen dat vrouwen zijn heel sterk, maar ik denk dat juist, en het is ook, mannen willen ook graag verzorgen. Dus ik denk dat er zijn ook vrouwen die heel graag timmeren. Er zijn ook mannen die, noem maar op. Dus ook op mbo-niveau, en daar is Robert Dijkgraaf als minister natuurlijk ontzettend mee begaan momenteel, proberen we op de juiste wijze aandacht te krijgen voor het feit dat dat soort vakken echt nodig zijn. En waanzinnig ook goed zijn. En sterker nog, ja, ik denk dat het op dit moment, sorry voor alle managers in deze uitzending die gaan luisteren, maar ik denk dat we allemaal weten dat het moeilijker is om een loodgieter te vinden of een timmerman te vinden
dan een manager.
Ja.
Dus ja, en binnenkort krijgt hij hier een loodgieter ook beter betaald, schat ik in. Want de markt die gaat ervoor zorgen. Chantal, is dit niet nog een lastiger vraagstuk dan? Hè, want ik stel me even voor, mensen die in de top van organisaties zitten, die hebben meestal een opleiding gehad die niet zo heel genderspecifiek is. Hè? Die hebben economie gestudeerd of bestuurskunde. Of die zit een beetje in die hoek. Ja, daar is het allemaal wel aardig verdeeld volgens mij. Niet zo extreem als, nou ja, als we het hebben over inderdaad de ICT of verpleegkunde.
Nou, dat weet ik niet hoor. In het hoger onderwijs zie je ook segregatie. Misschien wel wat minder, maar ook daarbij. En ook weer om terug te komen op het proefschrift van Hans Meerens. Daar bleek ook uit dat deel van de verklaring van waarom vrouwen minder vaak managers zijn, toch ligt in ook de opleidingsrichtingen. Omdat de vrouwen toch wat meer in de wat softere richtingen zitten dan de mannen. Dat verandert wel ietsje, maar ook op hoger niveau of in het hoger onderwijs is dat ook nog steeds het geval.
Ja, nou. Margriet,
ja, McKinsey heeft net een onderzoek gepresenteerd. Nou, presenteert McKinsey heel veel onderzoeken, maar deze stond wel weer even interessant. Het ging over de STEM-beroepen. Dus dat is de Science, Technology, Engineering en Math. Dus dat zijn de...
Klinkt als mannenberoepen, ja.
Natuur en wetenschappen. Mannen klinkt als. En daar bleek als er 45% meer vrouwen komen, dat dat meteen voor het bruto nationaal product van Nederland zou dat, en voor Europa hebben ze berekend, zou het 265 miljard tot 600 miljard toevoegen aan ons bruto nationaal product.
Nou, dat is,
er ligt gewoon geld op straat, zeg ik iedere keer. Ja. En niemand raapt het op. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we er bewust van zijn, maar ook dat we inderdaad op diverse niveaus, op mbo, maar ook op universitair niveau, voor gaan zorgen dat er meer vrouwen daar zich aangetrokken voelen. En dat betekent ook de sfeer veranderen. En praktisch, als ik op de Universiteit Delft kom en het is 's avonds laat en ik zie dat het te weinig verlichting is, dan zeg ik ook, jongens, dat zijn van die voorbeelden. Het kan ook simpel zijn. We hoeven niet soms een hele moeilijke modellen te gaan denken. Maar kijk, is het vrouwvriendelijk? Is het vriendelijk voor mensen met een beperking? Zijn we inclusief voor mensen met een biculturele achtergrond? Etcetera, etcetera.
Ja. Oké, daar een lans voor gebroken. De laatste paar minuten, want zo lang hebben we niet meer. Dat is nou eenmaal de beperking van dit soort programma's. Lekker praktisch. Ik kan me voorstellen dat er geluisterd wordt naar dit programma. En dat onze luisteraars denken, holy shit, we hebben echt nog heel veel te doen. En dan komt er ook nog allerlei wetgeving aan. En dan weet ik eigenlijk niet precies van hoe het in elkaar zit. Wat te doen? Waar zou ik beginnen? Babette, wat zou je advies zijn? Nou, waar beginnen we?
Margriet heeft het al gezegd net. Begin met te praten met de mensen in je organisatie.
Oké.
Okay. Daar zou ik echt mee eerst mee beginnen.
En wat vraag je dan? Wat is de beste vraag die je kan stellen?
De beste vraag. Ik zit even naar Margriet te kijken. Wat zou je het beste vragen?
Wat niche, wat heb je nodig en wat kan ik doen?
Oké, okay. Ja. Nee, maar heel vaak gaat het hier over een goed gesprek en gaan met mensen praten. Maar daar valt ook nog wat te leren.
Echt je ervaring ook meenemen.
Ja. Oké, okay, dus dat is stap 1, die hebben we. Ja. Dan gaan we naar Chantal. Chantal, wat nog meer? Wat zijn nog meer lekkere praktische dingen die je kan doen die gelijk gaan zorgen voor beweging?
Ik denk meteen ouderschapsverlof gelijkstellen voor mannen en vrouwen. Heel praktisch, okay. Wordt gedaan door bedrijven. Tiel heeft vorige week aangekondigd om ook voor zaken zoals niet alleen voor geboorteverlof, maar ook kijk even naar miskraam. Kijk ook naar zaken die nog niet op de agenda staan. Hè. Er is een initiatief van Eline Leijten, die is daar ook mee bezig. Kijk even naar van die uitzonderingen situaties waar je niet rekening mee houdt. Mensen die kinderen adopteren, staat ook niet gelijk vaak. Het zijn allemaal van dat soort zaken. Dan heel praktisch terug naar het plan. Je moet een plan gaan opstellen. Dat is dus gewoon, wat betekent dat? Dat betekent dat je allereerst de data op een rijtje gaat zetten. Dus hoeveel verhoudingen?
Wat heb ik überhaupt?
Mannen, vrouwen, ga het gewoon even uitwerken. Er zijn zaken, zet het op een rijtje. Dan ten tweede ga je kijken, oké, van hoe kan ik, wat heb ik nu, wat wil ik bereiken? Je gaat een streefcijfer zetten.
Ja, Babette, die zit er al heel in.
Heel belangrijk om de verantwoordelijkheid hiervoor te beleggen in de organisatie.
Ja, dus en niet bij HR, heb ik begrepen.
Niet bij HR, maar ook dat iemand in de board daar ook verantwoordelijk voor is. En daarnaast kan je ook, een diversity officer of wat ook. Maar
een hele stomme vraag, hè?
Beleggen.
Ga je iemand in je board er verantwoordelijk voor maken? Zou je nou bewust wel of niet voor een man of een vrouw kiezen? Maakt dat toch uit?
Ja, vind ik een goede vraag. Sterker nog, een hele goede vraag. Ik denk dat als je dit door mannen laat doen, vaak zijn er in bepaalde omgevingen echt wel usual suspects die zich hier tegen verzetten. En juist als je een man verantwoordelijk maakt, dan heb je een partner in crime, zoals ik het benoem. En dan gaat het misschien iets sneller. Maar je ziet, je kunt echt ook, maar ben ook bewust van het feit dat je inderdaad mensen in je organisatie hebt, die zullen dit belachelijk vinden. Of die vinden dit echt, hallo. Ja. Dat is bestaat. En ga met die tegenmacht ook goed om. Dat is gezond. Ja. Het is gezond om mensen te hebben die tegensputteren.
Chantal, je zit te knikken.
Het is een zaak van lange adem. Het gaat niet 1, 2, 3. Dus je zal ook met die tegenkrachten in gesprek moeten gaan. En soms misschien alternatieve strategieën moeten bedenken. En misschien wel die ene vrouw daarvoor verantwoordelijk maken. Die stappen kan verzetten. En inderdaad geduld hebben, denk ik. Zeker in sommige bedrijven.
Ik wil nog even aan toevoegen. Ja, wat ik heel belangrijk vind. Kijk ook even naar Chantal als wetenschappers. Wij zeggen toch altijd ook. Stel je doelen, maar meet het ook. Monitor het ook. Volg het ook. Niet alleen met cijfers, maar ook met verhalen van mensen. En blijf dat systematisch doen. Ook als je denkt, of misschien juist als je denkt, oh, nou gaat het eigenlijk wel lekker. Maar blijf dat continu doen. Want we hebben ook gemerkt, we weten uit onderzoek, op het moment dat het de focus wegvalt, of als in dit geval een wet in Nederland wegvalt, of de focus binnen een bedrijf wegvalt, dan kan het heel snel meteen weer inzakken. Dus blijf dat monitoren, meten en op de agenda zitten.
En even een heel praktisch ding waar ik altijd aan, ik heb daar eigenlijk jarenlang toe opgeroepen, als het überhaupt over diversiteit gaat, gewoon bewust kiezen om iemand aan te nemen omdat hij een vrouw is. Dus inderdaad een beetje de Universiteit Eindhoven weg. We gaan nu gewoon meer mensen aannemen die we nu niet hebben. We gaan meer vrouwen, meer mensen met een beperking, meer mensen met een andere etnische achtergrond aannemen. Punt.
Ja, dat is een
stom idee?
Het is, waar het om gaat is dat het gaat gewoon om dat je een keuze gaat maken om dit proces aan te gaan. Dat is eigenlijk waar het allereerst op gaat. Maak je de keuze, die wordt eigenlijk vanuit de buitenwereld aan je opgedwongen nu. Maar je kunt niet, als je dit, Jack Welch zei altijd, if the pace of change outside is faster than the pace of change within the end is near. Dus iedereen die een bedrijf heeft, klein of groot, zal dit moeten omarmen. Er is een tekort op de arbeidsmarkt aan goed talent. Er is arbeidskrapte. Dus je hebt nu, dit hoort bij je daily activities die je moet omarmen. En dus wat je ook doet, eigenlijk is goed als je het maar gestructureerd doet. Dus kijk naar strategie, structuur en cultuur.
Ja, en ik hoorde jou zeggen, Babette, monitor het, zodat je ook weet wat het effect is en communiceer daarover.
En monitoren dus niet alleen, dus natuurlijk monitor je de cijfers, maar ook de verhalen van mensen. Ga in je organisatie vragen. Verzamel die verhalen ook systematisch. Omdat je dan ook een beeld krijgt van waarom zijn de cijfers zoals ze zijn. Wat zit erachter? Wat zijn de mechanismes?
En wat ik dan veel zie gebeuren in bedrijven waar veel mannen zitten. Dan gaan ze inderdaad zorgen dat er meer vrouwen worden aangenomen. Maar die worden dan wel op specifiek plekken aangenomen. Namelijk HR, communicatie. Nou, dat soort gebieden waar al meestal veel vrouwen zitten. Dat lijkt me niet handig, Chantal.
Nee, maar dat is een deel. Hij heeft dan natuurlijk ook weer te maken met die verschillen in opleiding. Ja. Dus dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. En nee, soms zul je misschien gewoon juist bewuster dat moeten doorbreken. Ja. Ja.
Kortom, wil ik eigenlijk bijna zeggen.
Kijk, je wil er natuurlijk uiteindelijk naartoe dat wat jij zegt van als je iemand aanneemt, dat je helemaal niet denkt bij jezelf, nee. Oh, dat is een vrouw of dat is iemand met een andere culturele achtergrond, maar dat het gewoon is dat je die dat je een persoon aanneemt met de beste kwaliteiten en dat dat uiteindelijk toch tot een weerspiegeling leidt van de hele samenleving.
Maar het gekke is natuurlijk, Chantal, dat heel veel mannen het gevoel hebben dat ze dat nu doen, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Hè, die denken nu, we nemen de beste aan, terwijl ze gewoon een kopietje van zichzelf aan het aannemen zijn.
Maar dat toont dus ook aan dat er nog zoveel te doen is.
Ja. Ja. Dus die mini-me mentaliteit, die moet eruit. En het is belangrijk dat je dus realiseert, iedereen heeft gewoon een bias. Dat heb je als je hersenen hebt, heb je een bias. Als je durft te ontkennen dat je geen bias hebt, zeg je van jezelf dat je geen hersenen hebt. Dus dat is altijd heel interessant. Ja, je moet erom lachen. Maar er zijn mensen die echt zeggen, ik heb geen bias. Nou, dan heb je dus. Maar dat is één. En twee, bedenk, iedereen heeft blind spots. En dus als je ervoor zorgt dat je omringd wordt met mensen met een breder, meer perspectief, dan krijg je gebalanceerde, effectieve besluitvorming. En ben je dus ook als bedrijfsleiding ben je blind spots aan het managen.
Het grappige is dat ik het omgekeerde in organisatie heb gezien, waar heel veel vrouwen van rond de 30 werkten. En dat ik tegen ze zei, op een gegeven moment liep ik achter een groepje. Ik zeg, hebben jullie nou door dat jullie allemaal op elkaar lijken? Zei ze, hoezo? Ik zei, nou, je hebt allemaal hetzelfde aan. Je zijn allemaal dezelfde leeftijd. Je zijn allemaal wit. Je zijn allemaal in dezelfde levensfase. Moeten we niet eens een keer wat meer mannen aannemen? En daar was het grappige was dus. En daardoor vind ik het wel mooi om te zien. Er was precies hetzelfde mechanisme aan de hand als dat we nu in veel bedrijven zien. Waardoor er te weinig vrouwen aan de top zijn. Dus het is iets inherents menselijk waar we dus ons tegen moeten gaan verzetten.
Ja.
Wat wel, dat maakt het volgens mij ook zo lastig.
En dat zie je dus eigenlijk ook al in het onderwijs. In het lager onderwijs. Hè, de wijken zijn gesegregeerd. Hè, dus de hoogopgeleide witte mensen komen nauwelijks in aanraking met mensen met een migrantenachtergrond.
Ja.
Dat is eigenlijk net zo'n voorbeeld. En dat zouden we ook moeten doorbreken.
Kortom, er is nog veel werk aan de winkel. Gelukkig zitten hier in ieder geval drie mensen met heel veel energie die er elke dag veel aan doen. En voor mijn gevoel, Mariet, ga je er alleen nog maar meer aan doen. Want je hebt een beetje tijd gecreëerd voor jezelf. Of vult zich dat natuurlijk weer heel snel. Ik dank jullie zeer, alle drie, voor jullie mooie wijsheid en inzichten. Chantal Rimmery van de Universiteit Utrecht. En Chantal, ze kunnen natuurlijk nog veel meer vinden over wat jullie allemaal voor mooi onderzoek doen. Hè? Vast wel. Is er een slimme URL waar je ze heen kan leiden? Behalve uu.nl?
Ja, daar staat wel mijn persoonlijke webpagina.
Kijk.
Dus die kun je daar gewoon vinden. En ook allerlei links naar andere publicaties.
Nou, hartstikke goed. En anders kun je natuurlijk altijd via de Future of Work. Die hebben een mooie page ook op LinkedIn. Zeker. Waar je van alles nog wat kan vinden. Dus dankjewel Chantal. Dankjewel Marguerite Soeterman-Rijnen. En dankjewel Babette Pauwels. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.